Oké, we gaan weer verder. We gaan met 1 Korinthe 4 verder. En we hebben de vorige keer gezien over de rechterstoel van Christus. En daarna, het gaat eigenlijk hier om de menselijke wijsheid. Wij kunnen niet de dingen verklaren vanuit het woord met onze eigen verstand, met onze eigen wijsheid. Ja? En dat gebeurt als je het woord niet recht snijdt. Dat als je Paulus niet volgt, dan kom je in conflict en dan ga je het met, dan moet je, als je het niet door het, met het woord, met schrift vergelijken en je komt in conflict en je wil het toch oplossen en je kan het niet met het woord doen, dan wordt het menselijke wijsheid, dat kan niet anders. Nou, en dan krijg je natuurlijk over de personen. Nou, Paulus legt heel duidelijk uit, ja, of het Apollos is of ik, wij zijn dienaren, daar gaan het om. En dan, maar, daar zit dus geen verschil. Iedereen moet zijn taak doen. Het gaat erom. En dat zegt Paulus ook in hoofdstuk 4 vers 1. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt van de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dus het gaat om de getrouwheid. Ja? Dat is alles wat je doet. Ja? Wat je doet, dat je getrouw bent. Het gaat niet om de uiterlijke uitstraling. En uiteindelijk zal uiteindelijk God altijd de motivaties bekijken van waarom je dingen gedaan hebt. Maar goed, het wordt dus wel beloond. En dat zeg je in 1 Korinthe 3 over die rechte stoel. Dus ja, getrouw, maar we zijn allemaal gelijk. Maar uiteindelijk, God zal wel een ieder belonen naar zijn arbeid. En hij beloont alleen degenen die dus ook bouwen met de materialen die God ter beschikking heeft gesteld aan apostel Paulus. Dus zijn brieven. En zo moet je bouwen, je geestelijk huis. En dan worden wij beloond. En wie dat niet doet, die niet. Ja, ik kan het ook niet helpen. Dus dan kan je misschien wel heel veel over de Heer Jezus praten. En heel veel kennis hebben. En heel veel teksten vertellen. En weet ik het, heel veel doen. En heel veel mensen misschien dat die wel gedoopt worden. Of misschien wel het evangelie gehoord worden. Want het is helemaal zo, het woord zegt, je moet het huis bouwen met de woorden van God die voor deze tijd gelden. En dat zijn de brieven van Paulus. Doe je dat niet, ben je toch wel gered. Maar dan door vuur. Maar we gaan verder. Dus al die mensen, ja, en wat er ook is, het is allemaal ter beschikking van ons gesteld. Maar in vers 23, 3 vers 23, gij zijt van Christus en Christus is God. Niemand heeft heerschappij over ons. Niemand. Ja? Dus wij zijn hier ook een kleine, zelfstandige gemeente. Maar we zijn niet bij een of andere overkoepelende synode of wat dan ook, wat je natuurlijk veel ziet. Ja, en die heeft dan een heerschappij over al die verschillende kerken. En die moeten doen wat de synode zegt eigenlijk. Nee, wij zijn allemaal van Christus. Ja. En aan hem alleen hebben wij verantwoording af te leggen. Nou, en Paulus zegt, houd ons en ieder mens als dienaren van Christus. Uitdelers der verborgenheden Gods. Voorts wordt van de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden wordt. Het is een eis dat je getrouw bent. Het is toch logisch? Dat je getrouw bent, vast blijft houden aan het getrouwe woord. En we kunnen even naar Lucas 8 vers 10 gaan om even te laten zien wat zo'n uitdeler is. Dat is iemand die aan het, en Paulus was natuurlijk degene die de boodschap van genade heeft ontvangen. Lucas 8 vers 10. Dat is iets anders. Ik wil even naar Lucas 12, sorry. Vers 42. Lucas 8 komt zo meteen ook nog. Lucas 12, vers 42. Ja. En de Heere zeide, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heer over zijn dienstboden zal zetten om hun terechte tijd het bescheiden deel spijzen te geven. Ja, een heer heeft een huis, ja. En dan heeft hij iemand die dat allemaal, en wie hij dat in beheer geeft. Abraham had Eliezer, toch, heet hij? Ja, toen zei hij, nou ja, als ik geen erfgenaam heb, dan zal hij het wel zijn, ja. Hij is degene die aan het hoofd van mijn huishouding staat, ja. En hem vertrouw ik alles toe. Nou, als je zoiets aan iemand toevertrouwt, moet je wel vertrouwen in hem hebben, ja. Dat hij getrouw is in alles, dat hij jouw belangen zal behartigen en zal doen wat jij wil. Dat is een getrouwe huisbezorger, die staat over iets. Hier een huis, over een huis. En zalig is de dienstknecht, welke zijn Heer als hij komt, zal vinden al zodoende. Waarlijk, ik zeg jullie dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Oké, dus als we zien, Paulus zegt, houd ons zo, ja, dat wij zijn uitdelers, dat wij getrouw bevonden worden. Daar gaat het om, daar moet je naar kijken. Niet naar van, ik Apollos, of ik die, of dat, of ze spreken is dit, nee. Kijk naar wat hij vertelt en of hij getrouw is voor de verborgenheden Gods. Want dat is het. Paulus heeft de verborgenheden Gods gekregen, maar die heeft hij natuurlijk geleerd aan, nou ja, noem ze maar op, Timotheus, Titus, dat waren getrouwen. En ook Apollos heeft het uiteindelijk ook van Aquila en Priscilla en Aquila gehoord. En zij waren in de begintijd natuurlijk de apostelen, profeten, ja, die dit hebben verspreid. Maar het komt allemaal van Christus naar Paulus en van Paulus dan in de breedte om het te verspreiden. In die zin zijn zij dus de uitdelers der verborgenheden God. Maar wij natuurlijk ook. Hè? Wij spreken ook de verborgenheden God met elkaar en ook als het even kan aan de ongelovigen. En dat begint natuurlijk dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Want dat is ook een element uit datgene wat verborgen was van voor de grondlegging der wereld. Want dat Christus aan het kruis stierf voor onze zonden, dat wij al onze zonden zijn vergeven, ja, dat is natuurlijk toch wat Paulus leert en wat we niet in de evangelie vinden. En wat dus vaak wel geleerd wordt van, nou ja, hoe zegt hij, als er lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren is, je moet Jezus aannemen. Ja, dat, als je die Jezus aanneemt, zoals het evangelie, dan ben je niet gered. Nee, dan moet je vertellen wat aan Paulus is geopenbaard. Dus wij praten dus ook in die verborgenheden van God. Ja? Het is geopenbaard via Paulus. Kijk even met mij naar, Efeze. Nee, ik zeg het verkeerd. Weer zeg ik het verkeerd. Matthäus 13, vers 10 tot 17. Over die verborgenheden. Want, ja, in Nieuwegein heb ik het ook al een keer over gehad. Over de verborgenheden Gods, ja. Van wie zijn de verborgenheden? Verborgenheden van God zijn voor de gelovigen. Ja. Opdat de ongelovigen het niet verstaan. Daar sprak de Heer Jezus in gelijkenissen. Ja? Matthäus 13 vers 10. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde, zeide tot hen, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. We zitten hier in een moment in de tijd dat de Heer Jezus al niet meer geaccepteerd wordt in Israël. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij spreekt eerst over bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Hij vertelt over de bergreden. Nou, je ziet op een gegeven moment, ze willen hem alleen maar vangen. En nu gaat hij over verdere openbaring over het koninkrijk, want in het Oude Testament lezen we alles over het koninkrijk der hemelen. Koninkrijk op aarde. Dat zijn de verborgenheden. Dat is geopenbaard. Dat weet iedereen. Toen de Heer Jezus kwam op aarde, ze wisten daarvan. Maar er was nog veel meer over te zeggen. Over het koninkrijk. Ja? Dus Christus heeft nog aanvullende informatie over het koninkrijk gegeven. Veel meer. Dat gaan we nou hier nou niet behandelen. Maar meer erover wat je nog niet in het Oude Testament kan vinden. En dat hield hij uiteindelijk alleen maar voor degene die hem gelooft. Die hem wel accepteren. Kijk maar, zie je het? Aan u is het gegeven. Ja, de 12 apostelen, die volgden hem. Die geloofden hem. En dan kijk je vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen nog ook verstaan. Dus van vers 15. Want het hart deze volk is dik geworden en zij hebben met de ogen zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. We moeten niet denken, ja, God heeft hun ogen zo vloek dicht gedaan, oren dicht gestopt. En daardoor kunnen ze niet horen. Nee, ze willen niet horen. Ja? En dan doe je oren dicht. Dus het evangelie, ook bij ons ook. Je verkondigt het evangelie, je vertelt het aan mensen. Ik had van de week dus ook dat e-mailtje aan die vrouw, die was echt opstandig. En was echt heel boos wat ze allemaal was. Vond het verschrikkelijk. En ik heb gewoon in liefde wat over verteld, maar ze ziet de teksten. Nou, dat is wel duidelijk. Nou, en ze willen het niet. Dus daardoor worden ze verblind. Elke keer weer en elke keer nee, nee, nee. Dus doordat je het niet wil, verhard jij je hart natuurlijk. En het komt door het woord. Dan zeg je nee tegen, ja, dan word je verhard en blind en doof. Goed, maar we zien hier dus de verborgenheden. Ja, die liet de Heer Jezus, ging over de verborgenheden. Want men zegt, ja, verborgenheden. Hoezo Paulus? Alleen Paulus spreekt toch niet over verborgenheden van het koninkrijk. Kijk, hier staat het ook. Hier, de verborgenheden van het koninkrijk. Dat heeft hij aan de apostelen verteld. En wij weten dat nu ook. Maar let even op. We spreken hier over de verborgenheden. Over het koninkrijk van God op aarde. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus, plus wat de, bijvoorbeeld openbaring, hè, dat zijn allemaal aanvullende informatie over het koninkrijk wat op aarde komt. En dat is verborgen geweest, dat is later pas geopenbaard. Maar het heeft niets te maken met Efeze 3, als we daar even heen gaan, met de verborgenheid waar wij over spreken. En waar Paulus een uitdelen van is. Ja? Efeze 3. Want het koninkrijk, waar de Heer Jezus over sprak, dat is altijd bekend geweest vanaf de grondlegging der wereld. Het Oude Testament is allemaal gericht op het koninkrijk van God wat op aarde gevestigd zal worden. Daar gaat het alleen maar over. Want de Heer Jezus sprak ook alleen maar daarover. Hij heeft nooit iets over het koninkrijk gesproken waar wij nu over spreken. Omdat dat was verborgen van voor de grondlegging der wereld. Dus Efeze 3 vers 4... Paulus is dus die huisbezorger. Kijk maar in vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade God die mij gegeven is aan u. Hij is zeg maar de Eliezer. Wat Eliezer was voor Abraham, is Paulus nu voor God. Hij is de huisbezorger. Dat noemen we, wat is een ander woord voor de huishouding? Een economie. Economie. Dus een huishouding. We leven ook in een economie. Want je kent het, een huishoudboekje. Ja, een huishouden. Nou, Paulus staat daar aan het hoofd van. Ja, aan hem is het gegeven. Daarom zegt hij, wee mij als ik het niet verkondig. Het is aan hem toevertrouwd en hij moet getrouw zijn. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Dan moet je Efeze 2 lezen over, er is geen verschil tussen Jood en Heiden. De Jood is nu ook in vijandschap met God, maar door het bloed van Christus zijn ze samen één geworden. Waaraan gij dit lezende, zie je moet lezen, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. En dan komt het, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dus we spreken hier over nu geopenbaard. Dat wil zeggen, aan vanaf Paulus is dat pas bekendgemaakt. Dus als we spreken over de verborgenheden, waar de Heer Jezus over sprak, maar we spreken hier over de verborgenheid die de Heer Jezus zelf niet gesproken heeft, maar pas gesproken heeft aan Paulus. Nu is nu pas geopenbaard aan zijn heilige apostelen. En dan spreken we over de verborgenheid, over het koninkrijk, niet wat op aarde gaat, maar over alle dingen die hebben te maken met het koninkrijk in de hemel, waar onze bestemming is, waar wij heen zullen gaan. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe 4. Dus let op, men zal misschien zeggen, ja maar verborgenheden, Paulus is niet de enige die over verborgenheden spreekt. Nee, dat klopt. Alleen, wat is de inhoud van die verborgenheid? Ja? Daar zit het verschil. Wij spreken over een verborgenheid over die nog nooit bekend was gemaakt, maar pas aan Paulus. En de Heer Jezus over ja, zeg maar aanvullende informatie over dat koninkrijk wat op aarde komt. Daar moest meer over gezegd worden, verteld. Nou, en dus, daar wordt van geëist, vers 2, dat de uitdelers getrouw bevonden worden. Dat is heel belangrijk, omdat, we weten zelf ook wel, er komen vele leerlingen op ons pad. En het ziet er soms heel erg mooi en betrouwbaar uit. En de mensen die het misschien brengen ook. Maar u moet kijken naar, zijn ze getrouw wat het woord betreft. Wat de verborgenheid betreft. Het gaat over de verborgenheid die Paulus heeft verkondigd. Ja? En is men daar trouw aan? Nou, de Bijbel leert dat er zijn, de geest laat zien, dat men zal afvallen van het geloof en dan zich begevende tot, hoe zegt het ook weer, tot leerlingen de duivelen. Dus men, er staat ook, zich begevende. Misschien kunnen we die tekst even pakken, 1 Timotheus 4. Het is wel even goed, het is beter als je het zelf leest. Dat vind ik altijd wel fascinerend als je dat leest. 1 Timotheus 4, toch de geest zegt duidelijk ja. Ja, tegen Paulus. En zo zegt hij tegen ons niks, hè. Zo spreekt hij tegen ons niet. Wij lezen het nu in Gods woord. Dus Gods geest, Gods woord spreekt tot ons. Via zijn woord. Dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Men zal afvallen van het geloof. 1 Timotheus 4 vers 1. En dan zich begevende, ja. Dus jij neemt de stap. Omdat ik ben ervan overtuigd. Je hoort de boodschap, je hoort de waarheid. Je weet dat het de waarheid is. En als je het niet wil, ja, er zijn vele leerlingen waar je naartoe kan gaan. Toen ik tot geloof kwam ook, ik kwam tot geloof. En dan ga je denken, ja, waar ga ik nou heen? Ik had nog nooit van deze boodschap gehoord. En ja, je gaat zelf lezen, maar je gaat natuurlijk luisteren naar wat er geleerd wordt. Nou, zich begevende tot verleidende geesten en leerlingen de duivelen. Verleidende geesten, ja. Mensen die het woord brengen. Die mensen verleiden. En dat zijn leerlingen van de duivelen. Maar waarom wil men nou dit niet? Kijk, we zien iemand en hij spreekt de verborgenheid van God, van Paulus. En we weten, dat is het. En waarom begeeft men zich dan tot leerling van duivelen? Waarom wil men nou niet bij de waarde blijven? Ja? Nou, wij zeggen altijd, ja, dan hangt een prijskaartje aan en dat wil niet iedereen. Maar er zitten wel een paar redenen. We zitten toch in 1 Timotheus. Kijk, in 1 Timotheus 6. Dan staat het. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, dat is dus de leer die aan Paulus is overgeleverd. Dat noemt hij de gezonde woorden. Nou, in iemand is een ander leer leert. Wat is die? Nou, zie je, die is opgeblazen. Trots en weet niet, maar hij raast omtrent twistvraag en woordenstrijd. Uit welk komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, enzovoort, enzovoort. Je ziet, iemand is trots. Nou ja, inderdaad, als genade, wij zeggen wel eens, je moet een beetje gek zijn om de genadeboodschap te aanvaarden. Het evangelie van Gods genade. Inderdaad, dat klopt eigenlijk ook wel. Je moet eigenlijk gek zijn. We zijn, kom maar, wat zegt de Bijbel? Dwaas. Ja, dus je moet inderdaad dwaas zijn om dit te willen accepteren. Want ja, wie accepteert nou, ja, dat iemand zegt tegen jou, je bent een zonde, je kan niks, maar ik heb het allemaal voor je gedaan. Alles. Je hoeft niks te doen, alleen moet te geloven. Je kan het niet verdienen. Dat is de boodschap die gebracht wordt. Nou, dat gaat zo tegen onze wijsheid in. En de wijsheid van deze wereld, die het alleen maar heeft over dat je moet presteren, je moet dit en je moet dat doen. Ja? Maar wij kunnen het niet. En dat is dus de dwaasheid van de prediking, van het kruis. En dat is dus, ja, de Heer Jezus is vandaar, heeft zich vernederd tot daar naartoe. En wij zullen ons ook, moeten ook zo nederig zijn, dat je alles loslaat. Heer, ik kan niet, u moet het in mij doen. Dat is het punt waarop iemand natuurlijk tot geloof komt. Een gebroken hart en een verslagen geest. Nou, dat is het tegenovergestelde van een trots. Dat iemand die heeft hoge ogen. Die heeft geen gebroken hart. Die heeft geen verslagen geest. En dat was het punt met de fariseeën en de religieuze mensen. Die brengen de offers niet met een verslagen hart en een gebroken geest. Nee, dat is hun religie. Ik doe de werken. Zij zien eigenlijk hun geloof in die werken die ze doen. Kijk, ik heb allemaal keurig gedaan en nou moet u mij beloven. Ik. Maar dat is de trots. Dat is niet de verslagen geest. Dat is die man die zegt in de tempel, o Heer, wees mijn zondaar genadigd, die zondaar. En de ander die roemt van, kijk eens, ik heb allemaal geboden gedaan, ik heb het allemaal. Zie je, dat is het verschil. Dus ze gaan allebei naar de tempel. En ze gaan iedereen gaat naar de kerk. Maar toch, de een, die is gered en de ander niet. Omdat de een is verslagen van geest. En de ander, die doet ook die dingen in, maar die is trots. En die vindt gewoon, God is een, moet een beetje blij zijn met mij, want ik heb allemaal heel, kijk eens wat ik allemaal doe. Nou, Romeinen 16 wil ik ook nog even naar jullie, en we gaan weer terug, over, dus, waarom men dus niet getrouw is, ja, aan deze boodschap, aan deze leer. Vers 17, Romeinen 16, vers 17. Ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar Romeinen, dan heb je hierna Korinthe en Galaten. Nou, Paulus spreekt hier de Romeinenbrief. De leer. Laten we even over de leer van de Romeinenbrief hebben. Nou, de Galatenbrief, die schrijft over dat ze willen naar de wet. En Korinthe, die zijn ook met het totaal verkeerde en vleeselijke wandel bezig. Nou, dat zijn ergernissen tegen de leer die Paulus verkondigt. Ja? En je ziet wat eruit vanuit komt. En Paulus zegt daarvan, wijkt af van dezelfde. Nou ja, dat valt niet mee. Laten we nou eerlijk wezen. Ik bedoel, wij zijn er vanaf geweken. En Paulus, wij willen getrouw zijn aan deze boodschap. Dus je wijkt af. Dat valt niet mee. Ja? Dat is dat prijskaartje wat eraan vast zit. Want, dan zien we het. De zulken dienen onze Heer Jezus Christus niet. En dan denk je, hè? Als ik dat zo zie. Ik zie allemaal van die grote plakaten in de dorpen. Van genezingsdienst daar en daar. En die gaan ook allemaal over de Jezus dit en Jezus dat. In de naam van Jezus. En overal, ja? En er worden ook teksten gebruikt en uit de Bijbels gelezen. En grote volle zalen, activiteiten. Het kan niet op. En het is gewoon geweldig. Ja? Maar toch, het lijkt zo. Maar toch, ja, ik spijt me dat ik het moet zeggen. Maar ik zeg het niet, maar de Bijbel zegt het. De zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet. Ja? Zijn wij nou hoogmoedig als wij dat zeggen? Paulus zegt, wijk af. Dus wat doen we? Wijk af. Wat wil ik? Ik wil de Heer Jezus dienen. Dus ik wijk af. Hoe dien ik de Heer Jezus? Door te luisteren naar wat hij zegt. Dus blijf bij Paulus. Dus ik wijk af. Maar zij spreken ook over Jezus. Ja, maar het is niet volgens zoals Paulus. Dus ik wijk af. Ik wil Jezus dienen. Ben ik hoogmoedig? Nee, het is de opdracht die hij geeft. Kijk, ze dienen de Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Dus ze dienen hun buik. En wat is je buik dienen? Nou, iemand die zo met zo'n buik komt en zegt wat? Nou, die leeft, heb van het leven wel genoten. Toch? Dus die heeft goed voor zichzelf gezorgd. Hij is aan zijn natje en aan zijn droogje gekomen. En dat is dus wat hij hier zegt. De mens is trots en ze dienen hun buik. Eer, macht en geld. Ja? En wat zegt hij ook in Timotheus? We hebben het net niet gelezen. Maar de wortel van al het kwaad is... Nee, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dus ja, als je alles bouwt op bijvoorbeeld dat Jezus heeft genezen en wij genezen ook. En er staat zo'n gebouw. Ja? Ik heb pas een filmpje gezien op YouTube. Ik wist echt niet wat ik zag. Mensen, ik denk dat er wel 10.000 mensen zaten in die. Zoals in Amerika. Hele bekende evangelist. Ben niet in. Een zaal. Maar je weet echt niet, want je is zo vol. Maar je ziet wat er gebeurt. Is verschrikkelijk. Maar je weet ook wel. Net wat ik net ook zei. Je bouwt alles op genezingen, tekenen, wonderen. Want de Heer Jezus deed dat ook. Ja. Moest kijken wat dat allemaal kost. En in wat een welvaart en wilde vaak men nu eens ook leeft. Het staat hier. En je ziet dat het klopt. Het is geld, geld, geld. Als er geen zieken zijn, als er geen zieken komen naar je dienst, neem je een probleem. Maar dan moet je zeggen, prijs de Heer. Iedereen is genezen. Ja, blij, blij, blij. Maar dat is niet zo. Je hebt zieken nodig. Anders kan de tent niet blijven draaien. Dus gaan we terug naar 1 Korinthe 4. En daarom zegt Paulus dus, ja, er wordt vereist dat men getrouw bevonden wordt. En wat is dan het loon? Kijk, het leven duurt maar even. Voor ons als gelovigen ook. Je kijkt terug, maar we zijn wat ouder, nou David is dan de jongste nu. Maar dan zie je dat leven, dat duurt maar eventjes. En straks, ja, krijgen we daarvoor in de eeuwigheid vooruitbetaald. Dus, ja, wat dat betreft, het gaat erom. Het gaat om het mee. Ik wil met hem regeren. Of ik wil niet met hem regeren. Indien wij met hem lijden, dan zullen wij ook met hem heersen. Dus als wij lijden, zullen we ook met hem regeren. En als je daar niet voor kiest, dus je wijkt af, gaat naar de verkeerde leerlingen toe, dan zal je niet met hem heersen. Maar dan ben je gered als door vuur. Het is maar waar je voor kiest. Ja? Goed. Maar doch mij is voor het minst dat ik van u lieden geoordeeld word, of ook van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Ja, Paulus, die wordt dus geoordeeld door wie? Hij is hun leraar. Hij heeft hun het evangelie verteld. Hij heeft ze geleerd. Ze zijn door hem tot geloof gekomen. En nu staan ze daar, de leerlingen, oordelen hun leraar nu. Maar goed, wat voor leerlingen zijn het? Stel je voor, je zit in de klas en je hebt de leraar. Kinderen weten niks. Ja? En die gaan aan hun leraar vertellen dat hij niet goed lesgeeft. En dat hij het niet goed doet. En dat hij niet deugt. Dus ze weten niks. Ze hebben een aantal dingen van hem geleerd. Paulus heeft openbaring van de Heer Jezus gekregen. En zij gaan hem nu oordelen. Het zijn vleeselijke Corinthiërs. Lees de brief nou wat ze allemaal uitspoken. En die gaan hem oordelen. Paulus zegt, moet ik me daarom druk maken? Geen sprake van. Kijk naar mij wat ik vertel. Of ik getrouw ben. Met de verborgenheid wat ik vertel. Daar moet je naar kijken. En dat doen ze niet. Paulus zegt, moet ik dus nu mij iets gaan aantrekken dat ik door jullie of door een menselijk oordeel geoordeeld word? Nou, geen sprake van. Als we dat gaan doen, ja, wat doen we dan? Dan worden we mensenwagens. En Paulus zegt, als ik een mensenwagen ben, wat ben ik dan? Dan ben ik geen dienstknecht van Christus. Ik geloof dat we in Galaten 1 vers 10 kijken. Dat gaat zien. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk iets in ons leven. Ja? We hebben natuurlijk allemaal de zondige natuur. En we willen allemaal graag door iedereen aardig gevonden worden. We willen allemaal door iedereen geëerd worden en geprezen worden. Dat zit in onze natuur. Dat is de zondige natuur. Zo zitten wij allemaal in elkaar. Ik ook. Maar Paulus zegt in vers 10, want predik ik nu de mens of voor God? Daar gaat het om. Wat is nou de motivatie waarom hij predikt? Zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Hij heeft mensen behaagd. Toen hij vervolgde. Ja? Hij nam toe in het jodendom, in aanzien en in macht. Hij was de crème de la crème. Mensen, er is een carrière te maken hoor, in de christelijke wereld. Gospelmuziek ook. Ja, dan kan je carrière maken. Je weet hoe dat gaat, hè? Ik heb zoveel verkocht en die heeft zoveel verkocht. In de katholieke kerk bijvoorbeeld kan je carrière maken. Je kan, de paus is natuurlijk het hoogste doel. Ja, dus je neemt toe en je neemt mensen behagen. Paulus had alles. Hij zegt, maar als ik dat nu nog deed, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Dus, Paulus die doet dat niet. En zo moeten wij dat ook niet doen. Als we dat deden, ja, dan had je dit al lang verlaten. Ja? Nee, het is juist dat we, zelfs in je eigen gezin of in je huwelijk, hè, dat je dan toch de Heer wil dienen, maar dat dat niet degene behaagt in je familie, je vrouw, je kinderen of waar dan ook. Nee, in tegendeel vaak. Ben je er geen, behaag je ze niet. Maar goed, Paulus zegt, ik wil niet door jullie geoordeeld worden. Het gaat erom, ik zal door de Heer geoordeeld worden. Daar gaan we. Het is het enige wat telt, vers 4. Want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Ik ben mijzelf, zeg maar, van geen kwaad iets bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Kijk, maar die mij oordeelt is de Heere. Het enige wat telt is dat de Heer ons oordeelt. En natuurlijk, Paulus zegt ook, ik oefen mijzelf om een onergelijk geweten te hebben, ja. Dus dan geweten, je bent in de dienst. Je doet, als je oprecht bent, wil je de Heer dienen. En dan probeer je te doen, zodat je geweten je niet aanklaagt. En de Paulus zegt, ik oefen mijzelf daarin, ja? En natuurlijk, ik zal niet hier zeggen dat ik het altijd goed gedaan heb. Nee, dat zou ik zeker niet zeggen. En later, voor de rechterstoel van Christus, dan zullen we het allemaal horen. Dan zullen we het allemaal horen of dat geweten ook altijd terecht gezwegen heeft of niet. Of, ja, dan zullen we het allemaal zien. Maar uiteindelijk is het de Heer die zal oordelen. Ook ik zal dingen niet weten nu. Waarvan je laatst ook te horen. Ja, dat heb je, had je anders moeten doen. Ja? Dat is het. Maar het gaat erom. Ik laat me niet door die vleeselijke Corinthiërs oordelen. Daarom vers 5. Ik zeg je, maar die mij oordeelt is de Heer. Daar gaat het om. En aan hem ben ik verantwoording. Alleen aan hem ben ik verantwoording geschuldigd. Vers 5. Zo dan, oordeelt niet voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbare de raadslagen der harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Ja, dus wees niet bang. Uiteindelijk, want God, niemand kan God bedriegen. Niemand. Niemand. Want God zal alles wat wij doen, alles zal in het licht gebracht worden. Voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij de raadslagen van van de harten openen. Ook jullie Corinthiërs en ook wij, ja. Maar jullie hart en mijn hart zal geopenbaard worden, want voor God kan niets verborgen gebleven worden. En het gaat om de raadslagen van het hart. Daar zijn de overleggingen, daar vallen de beslissingen, daar zijn de motivaties waarom je iets doet of waarom je iets niet doet. Maar dan, en dan zal een iegelijk lof hebben van God. Ja, in hoofdstuk 3 zien wij gewoon, dan leest hij over hoe dat loon zal zijn, ja. Wie loon krijgt en wie niet. Hier spreekt hij meer over dat voor de rechtstoel uiteindelijk en ieder zal lof hebben van God. Ja, en iedereen, ook die schade leidt, zal lof hebben van God. Want uiteindelijk iedereen is gekocht en betaald met het bloed. En mensen die kunnen gehoorzaam zijn of niet gehoorzaam, getrouw of niet getrouw. En het zal allemaal inderdaad door God beoordeeld worden. Maar uiteindelijk zal iedereen door God geprezen en geloofd worden. Zal lof hebben van God. Ja? Dat hij geloofd heeft in zijn zoon. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om uwentwil. Opdat gij aan ons zou leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. Dat gij niet de een om een ander wil opgeblazen wordt tegen de ander. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Alreden zijt gij verzadigd. Alreden zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst. En och, of gij heerst het opdat wij ook met u heersen mochten. Ja, Paulus gebruikt zichzelf als een voorbeeld. En wat is de autoriteit? Uiteindelijk, vers 6, alleen het woord. Hij zegt, omdat je van ons zou leren, vers 6, niet te voelen boven hetgeen geschreven is. Zie je, hetgeen geschreven is. Dat is heel belangrijk. Paulus zei net ook, merkt op of daar waaraan gij dit lezende kunt bemerken. Zie, je moet lezen. Hier staan dingen geschreven. Dat is heel belangrijk voor ons. In alles wat we doen, ja. Met Stefanus ook, ze konden hem niet weerleggen. Ja. En in alles, voel niet beter als wat er in de Bijbel staat. Het woord is geschreven en dat is de allerhoogste autoriteit voor ons. En dan, anders zie je de opgeblazenheid die dan komt. Dus het woord en niet de persoon is de autoriteit. Oké. En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Ja, zo gij het ook ontvangen hebt, zo roemt gij alsof gij het niet ontvangen had. Dat is de opgeblazenheid, ja. Dat merk je ook wel eens. We hebben het ook wel eens gehad dat iemand kwam en die zei van ja, dat weet ik allemaal wel. Of dat wordt bij ons ook verteld. En alsof alles, ze hebben het zelf ontdekt. Nee, wij hebben dingen ontvangen, ja, uit genade. Alles wat wij krijgen is extra. We zijn op deze wereld gekomen, we hadden niks. We gaan deze wereld, is ook zonder iets. Maar je hebt, moet kijken wat je allemaal gekregen hebt van de Heer, ja. Alles is luxe. Dat is luxe, luxe is overbodig. Wat zegt Paulus? Een huis en een dak, dat moet ons voldoende zijn. Dus ik weet niet waarom de mensen klagen, ja. Want wat wij hebben is nog vele malen meer als wat je eigenlijk nodig hebt. En toch klaagt men, omdat men, nou, de goddelozen kennen geen vrede, zegt de Oude Testament al. Ze kennen die vrede niet. Als je die vrede wel hebt, ja, dan weet je, oké, ik heb op zich genoeg, dus ik moet blij zijn. Dus wat heb jij dat jij niet hebt ontvangen? Wij hebben alles ontvangen. De Korintiërs ook, alle genadegaven hebben ze toch ontvangen? Om niet? Paulus dankt in de brief vanwege de genade die hun gegeven is. Dus ja, waarom? Ja, uit geloof, maar niet omdat je het verdiend hebt. Ja? En wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Alreden zijt gij verzadigd. Alreden zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst. En wat is dat? Zonder ons hebt gij geheerst. Ja, men heerst nu al, leeft nu als koningen, zeg maar. Maar Paulus zegt, Of gij heerst het opdat wij ook met u heersen mochten. Spreekt over de toekomst. Maar ik wil even afsluiten met hoofdstuk 1 vers 30. Dus roem niet. Wees niet opgeblazen. Wat roemt gij? Alsof gij het niet ontvangen hebt. Ja? Maar wacht eventjes. Vers 29, of 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Ja, Christus is voor ons de wijsheid van God geworden, ja. In hem is al, kunnen wij al de schatten en wijsheid kunnen wij vinden. En dan, namelijk rechtvaardigheid. We zijn gerechtvaardigd voor God, we waren het niet. Je komt in deze wereld, ja, helaas als een babytje, maar als een zondaar. Maar in Christus zijn wij gerechtvaardigd, dat is ons leven nu, dat hebben wij gekregen uit geloof. Punt 2 is heiligmaking. Dus in Christus, ja, hebben we ook de heiligmaking, ons dagelijks leven nu. Dat de zonde niet in ons heersen, maar door de boodschap van genade gaat de zonde niet in ons heersen. En we hebben ook onze toekomst, hebben we al vastgekregen. En dat is de verlossing. Dus verleden, heden, toekomst is alles in Christus besloten door het geloof. Hebben wij dat gekregen. En dan staat er dan, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Here. Dus ga niet, wat zegt hij tegen hun? Wat in vers 7, 4 vers 7? Zijn wij opgeblazen? Wie onderscheidt u? Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Alles wat je hebt, heb je ontvangen. Gratis of niets. En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hebt. Nee, wij zongen het liedje al in het begin. Geen andere pleitgrond hebben wij. Ja? En wij kunnen alleen roemen in hem. En we hebben alles zomaar ontvangen, om niet. En als je nou eens in je eigen hartje kijkt, ja, dan zie je wel eens, dan weet je gewoon inderdaad. Het is niet omdat ik nou zo goed was, maar omdat God zijn liefde zo groot was, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven aan het kruis, om voor ons te sterven. En ons, ja, dat is niet te geloven, te doen delen in zijn plan. Dat we daar zo een deel van uitmaken. In dat grootste plan, waar wij, als wij hier lopen, dan zien wij, ja, dan lijkt het allemaal heel wat. Ja, mensen maken grote gebouwen, grote vliegtuigen en dat is allemaal, en het is ook allemaal heel knap. Maar als je dan, ja, als je met vliegtuigen de lucht in gaat en je gaat steeds verder weg en dan zie je hoe klein dat, maar dan zie je die aarde en het heelal, hoe groot dat allemaal is, wat hij gemaakt heeft. En wat wij in dat grootste heelal daar straks, daar, dat wij daar zullen, met hem zullen gaan regeren, dat gaat ons verstand te boven. En zo groot is zijn liefde, dat hij ons daartoe bekwaam gemaakt heeft. Dus dat is iets, ja, dat hebben we allemaal ontvangen, laten we dan ook roemen in hem alleen. Vader, dus wil u danken hiervoor, dat we een zo geweldig evangelie hebben. En dat we u ook persoonlijk kennen. En dat we ook vader tegen u kunnen zeggen. En dat we uw woord ook kennen, vader, recht gesneden. En ik bid ook, vader, voor ons dat we ook getrouw zullen zijn aan dit woord. En de tegenstand is wat dat betreft wel groot. Maar vader, we hebben natuurlijk wel de blijdschap en de kracht hiervan. En ik bid ook dat we daarin getrouw zullen blijven. En u zal ons ook daartoe de kracht geven. En ook die wonderbare eenheid die we met elkaar mogen ervaren, vader. Met een ieder die dit ook gelooft. En ik bid ook dat we dit ook in ons leven mogen uitstralen. En waar dan ook de vrijmoedigheid zullen hebben om dit aan de mensen te vertellen. En dan willen we u vragen en danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.